is Flevoland met het regionieuws.
Bij een pluimveebedrijf in Emmeloord is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 45.000 leghennen worden gedood om verdere verspreiding te voorkomen. Uit de berichten van het ministerie van Landbouw valt niet op te maken om welk bedrijf het gaat. In een zone van 10 kilometer rond de boerderij geldt een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanaf die locaties geen pluimvee en of broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Bij een mogelijke steekpartij bij station Lelystad Centrum is gisteravond iemand gewond geraakt. Dat was rond 6:30. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Na een achtervolging door de Kroonpassage heeft de politie een verdachte aangehouden. Almere City FC heeft gisteravond het competitieduel uit tegen Dordrecht met 0-1 gewonnen. Het was de eerste competitiezege sinds 26 september. Trainer Jeroen Rijsdijk.
Ik heb echt de urgentie gevoeld om deze wedstrijd te winnen.
Nou, Almere is door de overwinning van plek 17 naar plek 15 geklommen. Twee mannen van 33 uit Almere zijn veroordeeld voor vacaturefraude. De ene verdachte moet een half jaar de cel in, de andere kreeg een half jaar voorwaardelijk. Ze lokten sollicitanten met nepadvertenties en maakten hun tijdens gesprekken persoonlijke gegevens afhandig. Daarmee werden spullen besteld en abonnementen afgesloten. De gedupeerden bleven dan met de rekening zitten.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Bij een pluimveebedrijf in Emmeloord is vogelgriep vastgesteld. De 45.000 dieren worden gedood om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. We praten er zo over met de voorzitter van LTO Flevoland.
En Almere City FC heeft de negatieve reeks van uitnederlagen doorbroken. De ploeg won gisteren in en tegen Dordrecht.
Bij een pluimveebedrijf in Emmeloord is vogelgriep vastgesteld. De 45.000 dieren van het bedrijf worden gedood om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Rond het bedrijf geldt in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanaf die locaties geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren mogen worden vervoerd. We praten erover met Paul Krijns, voorzitter van LTO Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns, welkom in de uitzending.
Goedemorgen.
Wanneer hoorde u van de besmetting?
In de loop van de dag gisteren werd bekend dat een mogelijk vogelgriep was aangetroffen op een pluimveebedrijf in de Noordoostpolder. Dat kwam naar voren in een eerste test, zeg maar. En gisteravond is er door het ministerie van Landbouw bevestigd dat het inderdaad om vogelgriep ging. En is aangetroffen op een pluimveebedrijf in Marknesse.
In Marknesse?
Oké, we dachten ja. Emmeloord tot nu toe. Maar het is dus Marknesse. Weet u om welk bedrijf het gaat?
De naam en pluimveebedrijf is bij ons bekend.
Ja, en heeft u al contact gehad met de ondernemer?
Nee, want de bevestiging kregen we gisteravond vrij laat. Dus we zijn nog niet in de gelegenheid geweest om met de getroffen pluimveehouder te spreken.
Ja. Weet u of de kippen al gedood zijn?
Nee, maar goed, in dit geval gaat het natuurlijk na vaststelling van de besmetting. Treedt een heel protocol in werking waarbij de NVWA dus zorg gaat dragen voor het ruimen van de dieren. En dat zal in de loop van vandaag wel bekend worden van hoe dat traject er gaat uitzien.
Ja, want dat protocol schrijft ook voor binnen hoeveel uur er dan geruimd moet gaan worden na vaststelling.
Ja, precies.
Juist. Maar dat betekent, weet u dat dan, als u de rekensom erop loslaat, wanneer dat gaat gebeuren?
Nee, dat zijn wel wat technische vragen waar ik ook nu nog niet van op de hoogte ben. Dus en dat laat ik graag aan de NVWA over, die daar alle kennis van zaken over heeft. Maar het is natuurlijk wel zaak dat er zo snel mogelijk geruimd moet worden om verspreiding van het virus te voorkomen.
Ja, het zal een hele financiële strop zijn voor de ondernemer. Heeft u enig idee?
Ja, dit heeft natuurlijk een enorme impact op zowel het getroffen bedrijf, de onderneming, zeg maar ook voor zijn. Voor zijn gezin of gezinnen die hiermee geconfronteerd worden. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het ook een enorme impact heeft op de bedrijven, omringende bedrijven in een straal van 1, 3 of 10 kilometer waar we dan mee te maken hebben. Als ook voor alle overige pluimveebedrijven in de provincie Flevoland.
Ja, u noemt die zones, hè? 1, 3 en 10 kilometer. Die 1 en 3 kilometer, wat zijn daar dan de regels voor? Hoe zit dat precies?
Nou, in dit geval zeg maar, bevinden zich in de 1 en 3 kilometer zone bevinden zich geen commerciële pluimveebedrijven. Als dat wel zo zou zijn, dan vindt daar een screening plaats van ook daar van de aanwezige dieren. Maar dat is in dit geval niet te sprake. Nou, in de 10 kilometer zone, zoals ook in het intro al schetsen, zeg maar, geldt een vervoersverbod zowel voor pluimvee als voor broed- en consumptie-eieren.
Ja, gaan we even terug naar de ondernemer die nu getroffen wordt hierdoor. Dan is de stal op een gegeven moment leeg. Dan denk je, nou, hij zal opnieuw willen beginnen, maar dat mag niet meteen, ja. Hè?
Nee, zeker niet. Er vindt daarna natuurlijk een schoonmaken en ontsmetten plaats van de pluimveestal of stallen, zeg maar. En ja, dat moet zeer zorgvuldig gebeuren om ook zeker te weten dat het virus eruit is. En daarom geldt er ook een leefstand. Ook dat ligt vastgelegd in protocollen bij de NVWA. En die gaat dus ook toetsen van zijn de stallen schoon genoeg en kunnen we daar weer een nieuwe pluimvee in terugbrengen. Maar ja, ook daar gaat weer weken overheen, zeg maar. Dat moet erg zorgvuldig gebeuren. Het virus is zeer besmettelijk. En wat ik begreep is dat we dit jaar eigenlijk te maken hebben met een behoorlijk agressieve variant. Dus ja, het heeft een behoorlijk impact.
Ja, en grote zorgen natuurlijk hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.
Ja, zeker. Het is eigenlijk niet waar, zeg maar, het virus weer terechtkomt, maar wanneer, zeg maar. Dat is de grote zorg en het is ook ongrijpbaar iedere keer weer waar het vogelgriep zich manifesteert.
Ja. Wat kan LTO voor dit bedrijf betekenen?
Nou, goed, we kunnen natuurlijk altijd een stukje zorgen. We kunnen samen met de onderneming kijken van hoe nu verder, zeg maar. Ondersteuning bij misschien wel technische vragen of vragen die op hun afkomen. Ja, daar kunnen we natuurlijk altijd wat in betekenen.
Ja, dank voor deze toelichting. Ja,
nog één. Dan maar wachten op het vaccin, hè?
Ja, inderdaad.
Het zit eraan te komen, hè?
Het zit eraan komen, maar op dit moment wordt het vaccin op kleine schaal nog getest, zeg maar.
Ja.
En wat ik begrepen heb, is dat voor deze winter, want dat vindt natuurlijk vaak plaats, deze besmetting in de wintermaanden, herfst-wintermaanden. De vaccinatie zal, zeg maar, voor deze winter te laat komen. Dus ja, we zullen toch nog even geduld moeten hebben totdat wij een echt goed vaccin hebben gevonden. We zijn op de goede weg, zeg maar, en hopen dus ook dat we binnen afzienbare tijd dit vaccin kunnen gebruiken.
Ja, we gaan naar de sport voetbal, want na 5 uitnederlagen op rij heeft Almere City gisteravond eindelijk weer eens een wedstrijd op vreemde bodem gewonnen in de keukenkampioendivisie. Jawel, in en tegen Dordrecht werd het 0-1.
Verdediger Amoa Sam tekende een kwartier voor tijd voor de treffer.
Ja, we zijn natuurlijk super blij. Zoals je kon zien was het echt een vechtwedstrijd, ook de laatste minuten. Dus we zijn super blij met z'n allen. We hebben echt gestreden, dus super blij.
Neem ons even terug naar die 77ste minuut waarin jij de 0-1 binnenknikt.
Ja, ik voelde aan alles al dat ik een corner zou binnenknikken voor de wedstrijd. Geloof het of niet, maar ik voelde het echt. En ik wou super graag, dat zie je ook als je de beelden terugkijkt, dat ik gewoon die bal wou raken. Maakt er niet uit hoe. Dus, en hij viel goed, dus de 1-0.
Zo vaak scoor je niet, hè?
Nee, zeker niet. Maar op naar meer, zou ik zeggen.
Je allereerste in het profvoetbal.
Ja, klopt.
En dan zoek je gelijk Milan de Haan, hè?
Ja, hij heeft een mooie assist. Nou, ja, mooie bal. Ik hoefde hem alleen maar tegenaan te knikken.
Ja. Terwijl jullie ook behoorlijk goed wegkwamen een aantal keren, hè, vanavond. Jullie waren misschien wel de gelukkigste.
Ja, klopt. Maar ik denk dat ook wel eens een keertje mag. Dit seizoen hebben we niet echt geluk gehad. En ik denk dat het lekker is dat ik deze keer op onze kant op valt. Dus lekker.
Deze hadden jullie echt even nodig. Wordt dit de ommekeer?
Ja, zeker. Dat zei ik net ook al. Ik ben ervan overtuigd dat dit... Dat dit niet de laatste overwinning zou zijn. En sterker nog, ik denk dat wij de komende...
Mag ik hopen?
Ja, komende wedstrijden ook alleen maar 3 punten gaan pakken.
Nou, dat zou toch mooi zijn. Amoa Sam hoorde je, die dus gisteravond Almere City in Dordrecht naar de overwinning kopte.
Ook voor trainer Jeroen Rijsdijk was de zege een opluchting. Hij had genoten van zijn ploeg.
Ik denk dat we, ja, dat we echt vooral ook gestreden hebben als team. Ik heb dat echt geproefd. Weet je, er lagen ook een aantal jongens een paar keer als blok voor de 16 om een schot te blokken. Ik heb echt de urgentie gevoeld om deze wedstrijd te winnen. Dat heb ik niet alle wedstrijden dit seizoen gevoeld. Maar vandaag zat hij er echt bovenop. En dan is het fijn dat en de jongens die terug zijn ook belangrijk zijn voor de ploeg.
Je trekt hem uiteindelijk over de streep. Maar op het laatst was het wel weer vrouw en kinderen eerst. Met alles erop en eraan. Nog een opstootje.
Ja, lekker hè. Nee, dat hoort er soms ook wel eens bij. Kijk, dat zegt ook iets. Hè? Dus dat zegt iets over overlevingsdrang. En dat moet een ploeg altijd hebben. En dat zat er vandaag bovenop, ja.
Je wint en je ervaren jongens zijn terug. Wordt dit de ommekeer?
Ja, dat weet je, we hebben nu twee keer op rij gewonnen, twee keer op rij de nul gehouden. Dus je moet positief zijn, vertrouwen meenemen. En zoals ik net al zei, winnen is doping. Dus dat is zeker waar. Dus op naar de volgende wedstrijd.
Trainer Jeroen Rijsdijk was dat van Almere City. Nou, die volgende wedstrijd is komende vrijdag. Dan spelen de Almere's thuis tegen MVV uit Maastricht. Ondernemers op industrieterrein de Lemsterhoek op Urk zijn positief over de herinrichtingsplannen van de gemeente. Het begon ooit als een gebied waar ondernemers konden wonen en werken.
Nou, nu zitten er ook grote bedrijven en voldoet deze inrichting niet meer, zegt Jan van Sloten van de Bikeshop Urk.
Er lopen nu te veel verkeersstromen door elkaar heen, denk ik. Je hebt hier fietsers, mensen die lopen, mensen met kinderen die lopen. Je hebt hier ook een kinderdagverblijf. En er rijden ook veel vrachtwagens rond. En dat bij elkaar is een beetje te veel van goede, denk ik.
Door de jaren heen is deze wijk scheef gegroeid.
Ja, dat klopt. Ja. Je hebt hier een fietsenwinkel, je hebt hier een bouwmarkt zitten, je hebt de kinderdagverblijf. Maar daarnaast zijn er twee vrij echt wel grote visbedrijven die hier ook werkzaam zijn. En er zijn er nog een aantal woningen waar mensen dus wonen.
Hoe zou u de huidige situatie omschrijven qua verkeersveiligheid?
De verkeersveiligheid is op dit moment niet goed. Voornamelijk voor de fietsers en de lopers, denk ik. Je ziet dat de wegen hier ook niet echt ingericht zijn op fietsers en op lopers. Er zijn ook geen stoepen naast de wegen. Dus mensen die lopen moeten ook gewoon over de weg lopen. Ja, en als er dan toch grote vrachtwagens aankomen, wordt het toch gevaarlijk. Ja.
Hoe wordt de toekomstige situatie?
De toekomstige situatie, dan wordt toch de twee verkeersstromen worden toch gescheiden van elkaar. De mensen die naar de winkels gaan en naar kinderdagverblijf, die komen via deze kant binnen. En de vrachtwagens die naar de visbedrijven gaan, die komen via een andere toegangsweg binnen. Zo kom je elkaar eigenlijk niet meer tegen.
Lemsterhoek wordt opgedeeld in twee delen.
Ja, dat kun je wel stellen zo. Ja.
Met elk een eigen ingang?
Met elk een eigen ingang, ja. Dat zijn de ingangen die er nu ook zijn. Alleen dan de ene ingang wordt voor de ene helft en de andere ingang voor de bedrijven en voor de andere helft. Ja. Ja.
Aan deze kant van de wijk zagen we net nog een vrachtwagen voorbij komen. En dat is straks in een nieuwe situatie niet meer mogelijk?
Nee, dan die vrachtwagens die kunnen hier niet meer langs om bij hun bedrijf te komen. Die moeten echt hun eigen ingang nemen. Ja, klopt.
Een eigen verkeerscirculatieplan.
Inderdaad, ja, dat is zo zeg je het heel mooi.
Jaap Oost, u woont hier op Urk op de Nijverheidsweg. En daar heeft u een kinderdagverblijf en uw bouwbedrijf. Hoe zou u dit deel van Urk omschrijven?
Het brengt heel veel gevaarlijke situaties met zich mee allemaal. Omdat het allemaal ook te krap is. Dus er staan die vrachtwagens aan de kant van de weg. Ook gewone auto's die staan allemaal aan de kant van de weg. Alles moet er langs. Maar iedereen die duikt er tussendoor tussen die vrachtwagens en die personenauto's. Al die jaar, het is nu eigenlijk een beetje een achtergebleven gebied eigenlijk hier. Want alleen als je er moet zijn, dan kom je er. En voor de rest, dan kom je er niet.
Maar nu zijn er plannen gepresenteerd. Wat vindt u van die plannen?
Nou, die zijn geweldig.
Geweldig, zegt u.
Ja, die zijn echt heel mooi. Ja.
Eigenlijk wordt deze industriehoek uit elkaar getrokken.
Dat klopt, ja. Er komt eigenlijk aan de ene kant, waar eigenlijk nu ook de visindustrie is, zal ik maar zeggen. Daar blijft de visindustrie en hier andere dingen. Maar er komt gewoon eigenlijk een lijn dat hier eigenlijk de grote vrachtwagens hier niet kunnen komen. En wij als bewoners eigenlijk niet daar kunnen komen, zal ik maar zeggen.
Welke gevolgen heeft dat voor u en uw bedrijf?
Nou, een veilig gevoel. Ja, ja.
Het zal de veiligheid verbeteren?
Ja, echt heel veel verbetering, ja. Ja. Ja.
En dat duurt het helaas nog even voordat dit reële werkelijkheid wordt?
Dat zal een heel tijdje duren. En we moeten ook kijken of ze financieel voor elkaar kunnen krijgen natuurlijk. Want het kost nog wel wat, denk ik, zomaar. Dus, maar ja, je moet ergens beginnen, hè.
En u kijkt er naar uit?
Ik kijk er heel zeker naar uit, ja.
Als laatste was dat ondernemer Jaap Oost van kinderdagverblijf Uut Kiekendiefien en bouwbedrijf Oost. De reportage was van verslaggever Arie Meijer.
Uut Kiekendiefje, vertaal ik dat even?
Heb je heel goed vertaald.
Ja, maar ik zag...
Sprak ik het ook niet geweldig uit?
Ja, heel leuk.
Ik heb er heel lang op geoefend.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik zag op het logo een lieve heersbeestje. Berichten van buiten Flevoland.
Ja, nu ook de stemmen uit het buitenland zijn geteld, blijft D66 de grootste partij. Volgens het ANP is het verschil met de PVV minder dan 30.000 stemmen. D66 blijft ook waarschijnlijk op 26 zetels staan, evenals de PVV. De restzetel die de partij mogelijk zou krijgen, blijft toch bij de SP. Waardoor die partij 3 zetels heeft in de nieuwe Tweede Kamer, zegt deze verslaggever.
In totaal gingen vanuit het buitenland 16.000 stemmen naar D66 en 1517 naar de SP. En dat was net genoeg voor de restzetel.
In een aantal gemeenten worden de komende dagen stemmen opnieuw geteld om vergissingen uit te sluiten. Nou, zulke hertellingen leiden vaak niet tot grote veranderingen. De officiële verkiezingsuitslag die komt dan vrijdag. D66 gaat vandaag waarschijnlijk Wouter Koolmees naar voren schuiven als verkenner. Nou, die moet natuurlijk met alle partijen gaan praten om te kijken wie een nieuw kabinet willen vormen. Koolmees is op dit moment de topman van de NS en daarvoor was hij minister.
Heb je al een beetje zitten tellen met al die zetels bij elkaar?
Ja, iedereen zit alleen maar te tellen natuurlijk.
Ja, coalities te vormen, maar zonder restzetel kan hij niet over rechts.
We gaan het zien.
Ja?
We gaan het afwachten.
Ja? Lege kantoren en winkels. Ombouwen tot huizen leek de oplossing voor de woningnood, maar het gebeurt steeds minder vaak, meldt het CBS. In nieuwe cijfers. Vorig jaar werden 10% minder kantoren gebouwd. De meeste geschikte kantoren voor zo'n transformatie, ja, die zijn al aan de beurt geweest. Zoals kantoorpanden in het centrum van steden, zegt het CBS.
Ja, dat is het laaghangend fruit. En wat er dan nu nog over zou zijn, dat zouden dan kantoren zijn naast de snelweg, ver van de voorzieningen, waar eigenlijk niemand meer wil wonen en waar het ook moeilijker is om daar woningen uit te halen.
Ja, en ook speelt mee dat projecten vertraging oplopen vanwege ingewikkelde procedures. Het zal dus niet in Nederland ingewikkelde procedures.
Ja, mensen. Die woorden hoorden in Nederland, geloof ik, sowieso bij elkaar. We gaan nog even naar de Achterhoek, want Waterschap Rijn en IJssel heeft bij verschillende Achterhoekse beekjes informatieborden met QR-codes. Nou, zo geven ze uitleg over de aanwezigheid van takken en omgevallen bomen in de beken. Ja, die aanwezigheid leidde tot nogal wat verbazing bij omwonenden en ook bij boeren. Maar dat
heurt
houdt,
zo?
Wat zeg je?
Dat heurt zo?
Nou, dat hout dat is er bewust ingegooid, zegt het waterschap. Jazeker.
Wij plaatsen boomstammen en hout in de beek of laten het liggen waar het valt. Omdat dat bijdraagt aan de variatie van de beek. En de watergebonden natuur, dus de planten en dieren in die beek en rond die beek, die hebben die variatie nodig. Die hebben niet alleen maar een recht stuk water nodig. Die hebben plekken nodig waar het stroomt, waar het stilvalt, waar het dieper of ondieper is. En die hebben dat hout nodig om onder of op te schuilen of te jagen.
En hij stond lekker in de wind, deze woordvoerder.
Dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.
De 10-jarige Florien de Vries uit Dronten is gek op walvissen. Voor haar inzet voor de dieren heeft ze nu een prijs gewonnen, de Sedna Award. Florien is de allereerste winnaar van die prijs.
Het is een nieuwe aanmoedigings- en inspiratieprijs voor jonge mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor het behoud van walvisachtigen en hun leefomgeving. Verslaggever Roy Blokzeil zocht de winnares op.
Ja, je kamer staat er helemaal vol mee, Florien. De walvis. Je bent er wel gek op, hè?
Ja.
Wat vind je zo leuk aan de walvis?
Het zijn hele sierlijke en mooie grote beesten en ze zijn eigenlijk ook heel vriendelijk.
En waarom zijn ze zo vriendelijk dan?
Nou ja, als je natuurlijk opzoekt, ze hebben wel eens bijvoorbeeld een mens per ongeluk doorgeslikt. Maar dat kan eigenlijk niet, omdat hun keelgat eigenlijk maar zo groot is als een vuist.
Mm-hmm.
En dan spugen ze eigenlijk altijd weer uit. Dus het is gewoon een ongelukje.
Volgens Florien zijn het dus hele lieve dieren. En dat terwijl de mens niet lief is voor de walvissen. Dat ziet ze graag anders.
Er wordt nog steeds op gejaagd. En dat vind ik heel jammer, omdat het eigenlijk helemaal niet nodig is. En dan zeggen ze wel voor onderzoek, maar ik denk niet helemaal dat het zo is. Maar dat is gewoon jammer, omdat het zijn zulke leuke beesten. En dan kan het misschien zomaar zijn dat ze daar in dat land worden uitgestorven en dat we ze daar niet meer kunnen zien. En ik denk dat je zelfs meer geld verdient om te kijken naar walvissen dan dat je ze erop jaagt.
Ze is dan nog maar 10 jaar, maar toch zet Florien zich al volop in om duidelijk te maken dat je voorzichtig moet zijn met alle walvissoorten.
Ik doe interviews. En ik heb ook heel veel werkstukken op school gemaakt en spreekbeurten. Ik heb er ook geld voor ingezameld. En soms ga ik ook werken bij SS Dolfijn.
En dat is een stichting die zich inzet voor walvisachtigen in de Noordzee. Het is nu nog een hobby, maar Florien weet het nu al zeker. Ze gaat hier later ook haar werk van maken.
Ik wil heel graag marinebioloog worden. Maar dat weet ik nog niet zeker, omdat ik ook bij SS Dolfijn wil gaan werken.
Oké, en marinebioloog, wat ga je dan doen?
Nou ja, ik wil eigenlijk heel graag onderzoeken hoe je de zeeën weer wat beter laat groeien. En ik wil ook heel graag meerdere dieren zien onder water en ook met ze werken. Dat lijkt me heel cool.
Er is zelfs een bruinvis naar je vernoemd, hè?
Ja.
Vertel.
Ik had dus een interview gedaan met Annemieke Pot. En toen heeft ze heel veel dingen uitgelegd over hoe je ze dan herkent. En toen heeft ze er eentje naar mij vernoemd. En toen heb ik een schilderij van haar meegekregen van eigenlijk mij.
En hoe voelt dat dan om gewoon een bruinvis te hebben die jouw naam heeft, Florien?
Ik vind het heel grappig, omdat eigenlijk nu dat je bedenkt van waar kan die eigenlijk zijn? Hoe gaat het dan met hem? En wat voor reis zou die eigenlijk kunnen maken? En dan zit je helemaal te fantaseren. En dan, dat vind ik gewoon echt heel grappig. En elke keer als ik dan naar het schilderij kijk, word ik er weer aan herinnerd.
Mooi verhaal. Leuk hoor. Ambitieuze Florien de Vries houdt er in de gaten. Die prijs wordt komende zaterdag overhandigd. Die prijs mag ze dan een jaar lang houden. Nou, Florien heeft al een plekje gereserveerd voor de bokaal boven de bed.
Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
We beginnen met Pauw en de Wit. Daar was Jesse Klaver te gast, de kersverse fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. Gisteren werd natuurlijk besloten dat hij Frans Timmermans opvolgt, die vorige week opstapte. Klaver was de enige kandidaat. Ja, wat zegt dat eigenlijk?
Nou, Paul Roosemuller heeft ooit een heel mooi boekje geschreven. Een mooie hondenbaan. En dat is het. Er zijn makkelijkere omstandigheden te bedenken om het werk aan te vangen. Maar het is buitengewoon eervol dat de fractie mij heeft gekozen. En ik ga vol energie aan de bak.
Gisteren werd bekend dat de nummer 2 op de lijst, Esma Lala, begin dit jaar solliciteerde naar het burgemeesterschap van Delft. Dacht je, Delft, was toch Tilburg? Ja, dat klopt. Heeft ze ook gesolliciteerd.
Oh, 2 keer.
Ja, 2 keer. Nou ja, deze informatie blijft natuurlijk normaal gesproken geheim. Klaver noemde het lek zeer schadelijk.
Niet alleen voor haar, maar voor alle mensen die willen solliciteren op dit soort functies. Dat je dus blijkbaar niet vanuit kan gaan dat dat vertrouwelijk kan blijven.
Ja, wist u van de sollicitatie?
Zij had mij erover verteld. Weet u, Esma is een fantastische collega. Ze doet het in de Kamer heel goed. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben blij dat ze in de Tweede Kamer blijft. Ik heb vandaag ook nog uitgebreid gesproken. En ik kan ook zeggen, de komende 4 jaar is ze in Den Haag om de kiezer te vertegenwoordigen. Okay.
Nou, dat laatste zou ik me heel erg afvragen. Als je binnen zo'n korte tijd 2 sollicitaties de deur uitgooit.
Ja, maar er zijn dus ook
Tilburg
mensen
en Delft.
Die haar hak willen zetten dus. En zowel in Delft als in Tilburg.
Maar goed,
laat je het niet lekken.
Dat zou niet zozeer mijn zorg zijn als Klaver was. Ik zou een heel pittig gesprek met haar hebben gehad. Van waar ligt nou je prioriteit?
En je loyaliteit.
Waar is je loyaliteit? Ik zou denk ik zeggen van misschien is het beter dat we afscheid van elkaar gaan nemen.
Oh?
Ja, dat is toch niet oké?
Je bent er wel hard in hoor.
Ja, maar politiek is toch heel hard?
Ja, dat is zo.
Ja.
Iets anders. Gisteren overleed tv-icoon Joost Prinsen op 83-jarige leeftijd. Naast acteur, zanger en presentator was hij docent aan de Amsterdamse Kleinkunstacademie. Muzikant Paul de Munnik kreeg les van hem en vertelde erover in Met het oog op morgen.
Je had in kleine groepjes les en dan zat hij in het midden. En dan had hij soms wel een biertje erbij. Dat kon toen in die tijd ook gewoon nog. Dan kon de docent nog een biertje onder de stoel. Opeens stond hij op en dan... En dan ging hij iets voordoen. En dan was hij opeens 2 keer zo groot. Hij was een beetje gebocheld altijd. En zat hij een beetje zo voor zich uit te kijken. En dan stapte hij die vloer op. Dat was heel bijzonder om te zien. Een soort transformatie die hij doormaakte op het moment dat er dus gespeeld moest worden.
Nou, die docent had een biertje. Ik heb nog docenten met een sigaretje gehad. Jij zit te knikken.
Kan ook. Ja, zeker.
Ook cabaretier Remco vrijdag kreeg les van Prinsen. Hij vertelde dat Prinsen niet voor iedere leerling een makkelijke docent was.
Ik weet nog dat Diederik Ebbingen bijvoorbeeld. Ja, die werd echt. Dat was echt een frustrerende tijd voor hem. En dan kwam Joost echt. Ah, die jongen, die Ebbingen. Dat is natuurlijk geen zanger. Die moet maar wat anders gaan doen. Maar dat hele vak is niet aan die jongen besteed.
Diederik die heeft zichzelf daar wel aan omhoog getrokken. Die dacht, ik zal je zijn poepje laten ruiken houden.
Mooi, heerlijk die anekdotes. Ja, prachtig. Met het oog op morgen ging het ook over Marengo hoofdverdachte Ridouan Taghi. Die zit nog steeds zonder advocaat. Een openbare oproep aan strafrechtadvocaten leverde geen geschikte kandidaten op. Ja, hoe moet dat nou verder dan? Nou, volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, Dennis Wolters, is de kans klein dat er zomaar een advocaat advocaat wordt aangewezen.
Misschien zegt iemand dan wel, nou ja, dan ga ik wat anders doen dan advocaat zijn. Als iemand zich niet eerder heeft gemeld, dan kun je ervan uitgaan dat je er ook niet iemand een ontzettend plezier mee doet. Dat is meestal ook niet zo bij het aanwijzen van mensen. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat er wel iets van overeenstemming bereikt moet worden. Want er zal ook nog een hele beveiligingsoperatie moeten worden opgetuigd. Hè? Dat weten we ook uit deze zaak.
Nou ja, er is zelfs een scenario denkbaar waarin dit in Tachi's voordeel kan uitpakken.
Je zou kunnen zeggen dat wanneer er heel veel discussie zou zijn over, nou ja, ik wil rechtsbijstand, maar het wordt niet geregeld. Ja, dat dat ook misschien nog een verdragsrechtelijke discussie wordt. Wat je uiteindelijk in Straatsburg bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou kunnen brengen. Maar goed, dat zal de reden zijn waarom er werkelijk alles aan wordt gedaan om hem aan een advocaat te helpen.
En dat was gisteravond op radio en tv.
Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.